Apostel Petrus, de gemeente, heeft ons twee zendbrieven nagelaten. Brieven die algemeen genoemd worden, omdat ze nou eenmaal niet aan een bepaalde gemeente zijn gericht, maar tot een aantal vreemdelingen, zoals gezegd wordt, die in de verstrooiing leven, in de diaspora. Zoals de aanhef van de brief ons wil duiden in de eerste brief. Die vreemdelingen in de verstrooiing, dat zijn een groep mensen die behoren tot gemeenten die gesticht zijn door ons onbekende evangelisten. Het zijn mensen die leven te midden van een heidense omgeving, vaak Joden-christenen, die om hun werk naar andere plaatsen zijn getrokken. U weet dat Joden altijd al een handelsvolk zijn geweest. En je komt Joden ook overal al tegen. En in die tijd was het ook al zo dat ze de grenzen overgingen, bijvoorbeeld om handel te drijven. Joden die uiteindelijk overgingen tot de christelijke gemeente. Die mensen hebben het intussen, laat ik dat niet vergeten te zeggen, verre van gemakkelijk. Ze worden gelasterd, ze worden gehoond, ze worden belaagd en van al hun bezittingen beroofd, hun huizen worden in brand gestoken. Fel worden ze aangevallen op allerlei fronten. En op die situatie springt de apostel Petrus als een echte herder in. Al eerder heeft Petrus, met name de eerste brief, gezegd dat het lijden tot het wezen van de gemeente van Christus ondervindt en behoort. Dat hebben ze met name in die eerste tijd ook moeten ervinden. In onze tekst nu, gemeente, spreekt Petrus over het profetische woord dat zeer vast is. Valt op dat vastheid, zeg maar zekerheid van het geloof, bij die mensen ontbreekt. En daar hebben ze ook nog een keer zorg over. Ik moet u zeggen dat er mensen zijn die daar nooit geen zorg over hebben. Die altijd zeker zijn, die het altijd hebben. Het arrivé-christendom, als ik het zo mag zeggen. Er zijn er ook bij die juist hun missen aan zekerheid als een bepaalde status, een juiste status, willen aanduiden. Maar hier gaat het om mensen die wel weten dat die zekerheid er is, maar het ontbreekt hen zo dikwijls. En ze hebben er nog een keer zorg over ook. Daar komt bij dat die zekerheid des geloofs niet alleen van binnenuit wordt aangevochten. Ook zijn er allerlei dwaalleraren die deze zekerheid willen ondermijnen. Wat zeggen ze namelijk? Jullie zijn, vers 16, jullie zijn kunstig verdichte fabeltjes nagevolgd, zeggen ze. De basis, de grondslag van jullie vastheid, van jullie zekerheid zijn mythen. Zo staat het er letterlijk, sofistische mythen, wijsneuzige verhaaltjes, snobistische sprookjes. Moet je daar nou zo bouwen? Moet je daar je vastheid, je zekerheid op bouwen? Kom nou. En daar springt de apostel Petrus op in. En hij verzet zich er tegen. Hij zegt, wacht eens even. Maar ik ben ooggetuige geweest, vers 17. Ik ben ooggetuige geweest van Jezus majesteit. En niet alleen ooggetuige, ik ben ook nog een keer oorgetuige geweest. De stem van de Vader over de Zoon heb ik van de hemel afgehoord, vers 18. En niet alleen ik. Niet alleen, nee, wij zijn aanschouwers geweest. Als ik het alleen geweest zou zijn, zouden jullie nog een keer hebben kunnen zeggen, je hebt gedroomd. Je hebt gedroomd. Nee, wij zijn aanschouwers geweest. En wij hebben gehoord. Wie zijn die wij? Johannes, Jacobus en ondergetekende, zegt Petrus. En in de mond van deze twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Nee, er is geen twijfel mogelijk. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Wij hebben. Gemeente, dat vind ik nou, dat is nou echt een ferme taal. Echt van die stoere taal. Wij hebben. Tegenwoordig hebben veel mensen het niet zo op met diegenen die zeggen of laten merken van wij hebben. Ook in de kerk hoor je die geluiden. In onze grote, brede, hervormde kerk vooral. En daarnaast allerlei theologen, allerlei programma's, allerlei discussies. Hoor je dat dan vaak? Velen hebben het niet meer op met mensen die zeggen dat ze het hebben. Je mag niet doen alsof je de waarheid in bezit hebt. Hooguit mag je zeggen van we zijn samen een beetje op zoek naar de waarheid. En misschien hebben we hier en daar er alles iets van ontdekt. Dat klinkt lekker modern en zo mag je het zeggen. Maar wij hebben, dat klinkt zo ferm, zo stoer. Laten we echt goed lezen, gemeente, wat er staat. Niet. Wij hebben het. Wij en nog een paar ergens in Nederland, zoals dat ook wel gebeurt hier en daar in ons kerkelijk landje. Wij hebben het en verder niemand anders. Er staat, wij hebben het profetische woord. We zeggen niet iets van onszelf. We belijden het geloof aangaande de schriften. En belijden, waarlijk belijden, gemeente, dat uit zich altijd met verwondering. Verwondering over de goedheid en de goedertierenheid van onze God. Hoe is het mogelijk? Voor ons, voor mij, wij hebben van God gekregen het profetische woord. Heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven, hebben ze gesproken. Zegt de apostel in 21. Wij hebben dus het woord. Wij. En dat geldt nou heel de gemeente naar Gods naam genoemd. Dat woord dat hebben we. Dat woord hebben we voorhanden. Het ligt hier op de kansel. De kanselbijbel. U heeft de Bijbel thuis, voorhanden, voor het grijpen. Daar is die Bijbel voor. Om te lezen aan tafel, voor je gaat slapen, stille tijd. Het woord, het profetische woord, vast. Dat hebben wij in en voorhanden. Door God ons gegeven. Overgeleverd. Gesproken door mensen weliswaar, dat kan ik niet ontkennen, maar toch geloofwaardig en toch betrouwbaar. Hebt u zich daar alles over verwonderd, gemeente? Wat een kostbaar bezit, dat profetische woord, voor u en voor mij en voor jou. Nog veel meer dan voor de apostel Petrus. Petrus kende slechts het Oude Testament. En voor ons het hele Nieuwe Testament erbij. De evangeliën en de apostelen. Kijk, we zouden kunnen zeggen, we hebben het profetische en het apostolische woord. En over wie spreekt dat woord nou steeds? Op wie zijn nou al die woorden gericht? Wie vormt nou het middelpunt van dat profetisch en apostolisch spreken? De Heer Jezus heeft gezegd, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Heel het profetische woord is het Christuswoord. Het woord aangaande de beloofde Messias die is gekomen in de volheid van de tijd. In de weken hiervoor, in de Adventsweken met name, maar door de eeuwen heen moet ik u zeggen, worden de profetische woorden de gemeente uitgelegd en verklaard. En in dat woord wandelt Christus de beloofde op u en jou toe. Kerstfeest is het feest van de komst, van de overkomst des Heren. Van al zo hoge tot ons neder en van al zo verre tot ons neer en weer. Zo zingen we toch in deze dagen. En de Heer heeft het zelf de eeuwen door beloofd door de mond van de profeten. Ik kom eraan. Ik kom om u te verlossen. Ik kom om u te vertroosten. Ik kom zelfs onder jullie wonen. Het kan nog goed komen, want de Heere zou komen. En hij is gekomen. En hoe? Niet als een vuur dat alles verbrandt. Niet als een storm dat alles omverblaast. Zo hadden we het wel verdiend. Maar nou is hij gekomen zo heel anders. Als dat kind in de kribbe. Als die man aan het kruis. Zo kwam hij in die vijandige wereld van duisternis en dreiging en neemt daarin ons vlees aan. En zo waar het nou is, gemeente, dat de Heere Jezus is gekomen in de wereld, en dat is waar, dat moet u ook vasthouden, maar het is allemaal, het kan allemaal nog zo vrijblijvend zijn. Hij is in de wereld gekomen, maar het moet worden tot mij. Zoals Elisabeth zegt, van waar, heren, tot mij. Zo waar het is dat Christus Jezus in de wereld is gekomen, Zo waar is het dat hij nog steeds komt. Jazeker, nog steeds, ook vandaag. Waar, zegt u dan? Nou, in het hart van een zondaar, waar het profetische woord invalt als een kiemkrachtig zaad en daar vruchten voortbrengt van geloof en van bekering. Waar? Bij iemand die weet dat hij buiten Jezus al 1000 maal verloren ligt. En buiten Jezus geen leven heeft. Daar wil hij komen. Zoals hij zelf gezegd heeft. Ik ben gekomen opdat gij het leven hebt en overvloed. Want daar gaat het om, gemeente. Daar gaat het om. We kunnen natuurlijk met z'n allen heel indrukwekkend en stoer zeggen. Wij hebben het woord. En we zijn voor het woord. En we hebben de waarheid. We hebben de gereformeerde waarheid. En we zijn ook nog een keer voor die gereformeerde waarheid. Ook nog een keer goed. We kunnen het niet genoeg onderstrepen trouwens. Maar, dan moet er wel een vraag bijgesteld worden. We hebben het woord. Maar heeft dat woord ook ons? Waar gaat het om? Heeft het woord ook ons? U, jou, mij. Geraakt, doorboord, dodelijk verwond, zodat we onszelf niet verder meer konden. Omdat het profetische woord ons met de heilige wet confronteert. En we die wet aan alle kanten glansrijk hebben overschreden. En voor God niet kunnen bestaan. Een heilig en rechtvaardig God die de zonde niet kan luchten of kan zien. En kwamen we vervolgens ook hem tegen. De Heere Jezus Christus, wiens voetstappen te vinden zijn in datzelfde profetische woord. Genas hij uw zonde wonden en reinigde hij uw zonde smet. Als dat mag gebeuren, dan wordt ons belijden een lied. Een lied vol van verwondering. Een lied als dat van Maria, van een Zacharias, van een Simeon, al die lofliederen en lofzangen. En Elisabeth, nee, er is geen lofzang van bewaard. We hadden er wel eentje kunnen maken. Waar ze zingt als de moeder des Heren over de drempel van haar huis stapt. Van waar is het dat de Heren tot mij komt? De moeder mijn Heren, zegt ze, de moeder van mijn Heren. Jezus' eerste bezoekje zou je kunnen zeggen. In status nascendi. Nog geboren te moeten worden. Maar hij komt. En dan zegt Elisabeth, dat is nog een keurig mens. Naar al de geboden Gods levend, rechtvaardig beide, een keurig getuigenis, en dan zegt ze, van waar tot mij? Ze zegt niet, Heere, hoor, u hier bent u aan het goede adres, u weet ze wel te vinden die netjes voor uw leven en trouw dienen. Nee, vol verwondering, van waar tot mij? Waaraan heb ik het verdiend? Dat is kerstfeest vieren. Dat is kerstfeest vieren, terugkijken op het kerstfeest. Wij hebben het profetische woord. En van het woord beleidt Petrus dat het zeer vast is. Letterlijk staat er in de grondtekst. Wij hebben het vastere profetische woord. Wat bedoelt Petrus daar nou mee? Vastere woord. Nou, sommigen denken eraan. Er zou gezegd kunnen worden. Nou ja, die apostelen die hebben tenminste ook nog eens wat gezien. Wij niet. Ze hebben wat gezien op de berg van de verheerlijking. Maar wij niet. Wacht even, zegt Petrus. Wacht even. Wacht even. Wij hebben het veel vastere profetische woord. Vaster dan wat we gezien en wat we gehoord hebben. Kan ook nog anders verstaan worden, dunkt me. En wel als volgt. Het profetische woord is vaster geworden, juist door wat de apostelen ervan gezien en gehoord hebben. Wij hebben de vervulling van die woorden mogen aanschouwen. Vernomen. Nee, wij vertellen u geen mythen. Maar we hebben het profetische woord dat zeer vast is. Vast in onze ondervinding. Bevinding. Van de vervulling van het profetische woord. Vast, dat wil zeggen, betrouwbaar. En juist vanuit de ondervinding mag de apostel het hier getuigen. En daarom is het profetische woord voor ons des te vaster. We hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Zeker, het woord is vast in zichzelf. Maar het is vaster geworden nu we het zelf hebben gezien en gehoord. Kom gemeente, zeg eens, hebt u in dat vaste woord, dat vastere woord, uw hou vastgevonden. Uw basis. De grondslag waarop u bouwt. Want daar gaat het toch om. Wie of wat acht u betrouwbaar? Wie of wat acht jij vast? Is het wel zo waardevast? Waar u, waar jij, waar ik op bouw. Is het allemaal wel zo waardevast? Waar bouwt een mens al niet op? Gezondheid, zeker. Geluk. Je werk. Goud, zilver, roerend, onroerend goed. Mag God op je blote knieën danken als je gezond bent en je werk hebt, begrijp dat goed. Maar vandaag rijk en morgen kwijt. Daar bouwen we op. Gezondheid, geluk, goud, zilver, roerend, onroerend goed. Beursnotities. Maar weet wel, alles vermindert in waarde. En niet alleen de beursindex. Ondergaat dat lot. Ook uw gezondheid. Uw levenskracht. Je vitaliteit. Je geld. Je goed. Het devalueert met u mee. Minder vast, minder betrouwbaar. Met de dag, met het jaar. En wij vliegen daarheen, zegt de man Mozes. En niet alleen aan het einde van dit jaar. Wat omgevlogen is. We vliegen heen naar het einde van ons leven. Waar we verschijnen moeten voor een heilig en rechtvaardig God. En we hebben het profetische woord als vaster en vaster beleid de kerk. En hoe meer gemeenten nu onze voeten in dat woord vastgemaakt worden, des te vaster wordt dat woord daar ook voor ons. Want daar gaat het om. Je voeten vast in het woord. En waar dat gebeurt, gemeente, verlies je alle houvast buiten dat woord. Dat profetische woord ontneemt me alle houvast in mezelf. En het trekt alle grond onder mijn voeten weg. Ik zak overal doorheen, als door het ijs. Niets blijkt vast. Niets blijkt betrouwbaar. Het profetische woord zeer vast. In wie anders dacht u dan in hem, de geboren en gekomen Christus. De zaligmaker van zondaren. En zo bedoelt Petrus het ook. Nu we hem hebben gezien. En zijn heerlijkheid hebben aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. God uit God. Licht uit licht. Heeft onder ons gewoond. Nu is het profetische woord ons vaster geworden. Bij u ook al. En bij jou. Wat u hebt, weet wel, wat u hebt buiten Jezus om. Hoe het vast het ook allemaal mag lijken. Het baat u niet. Misschien wel voor de tijd, maar niet voor de eeuwigheid. Misschien wel voor het leven, maar niet voor het sterven. Het kan heel wat lijken, maar het baat u niet. Wij hebben het vastere woord. En een bekend lied zegt, ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. De grond in Jezus bloed en wonden. En als u dat mag weten, dan is uw gebed ook elke dag opnieuw het gebed van de psalmdichter dat we samen hebben gezongen. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Het woord is vast en ik moet erin vastgemaakt worden. Maar zegt er iemand, zucht er iemand, je kunt het wel zeggen, zonder dat je dat bevoelt. Je kunt het ook omzuchten, en dat is wat anders, zeggen of zuchten. Iemand zegt, maar ik heb die vastheid niet, die zekerheid. Vandaag rijk, morgen weer kwijt. Hoe kom ik eraan? Waar kan ik het vinden? Wat moet ik dan doen? Moet u maar verder lezen in de tekst. We hebben het profetische woord dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Acht hebben op. Acht geven aan. Het lijkt wel een term uit de tijd dat iedereen nog opgeroepen werd voor de militaire dienstplicht. Dan hoor je van die reservemajoors, die stonden dan voor de troep en die riepen, geef acht. En dat deden ze. Nou, degenen die in dienst geweest zijn, weten dat allemaal nog. dat deden ze in een onverstaanbaar jargon. Als je op Prinsjesdag wat van die bevelen hoort uitroepen, dan kun je ze niet verstaan. Ik niet tenminste hoor. Maar het heeft allemaal iets te maken met geef acht, geef acht. Dan stelt de troep zich in gelid en wacht verdere bevelen af. Nou, dat wordt van u gevraagd, van jou. Geef acht,